vindt de schriftlezing plaats. En wel uit Romeinen 8 vers 1 tot en met 17. We noemden u Romeinen 8 vers 1 tot en met 17.
Hoe is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest? Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet. Want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch gij zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Want zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, maar om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijk worden.
Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Romeinen 8, vers 8 en 9, waar het woord aldus luidt. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam en wat er dan verder volgt. Lieve gemeente, het is boeiend, denk ik, om met mensen om te gaan. Zoveel soorten mensen met allerlei karaktereigenschappen. Dat is heel erg boeiend, denk ik. Toch zijn het ten diepste maar twee soorten mensen. Dat geeft ook Romeinen 8 aan. En u weet dat ook wel met mij. Namelijk de goddeloze die zijn eigen wegen gaat. En degene die door God veranderd is, bekeerd is, die door de geest wordt geleid. Mensen, volgens Romeinen 8, die of naar het vlees leven of naar de geest leven. Dat vlees, dat is het zondige vlees. Dat even voorop. Wordt vlees gebruikt, wordt vele manieren gebruikt in de schrift, op vele manieren vanuit het Grieks. Maar hier wordt bedoeld de zondige mens. In zijn vlees zijn. In zijn godde loos zijn. En geest moeten we heel duidelijk met een hoofdletter zetten. Anders krijg je een heel andere tegenstelling. Vlees en geest, dan zou je denken, nou dat zit in de mens zeker zelf. Nee, dat is de bedoeling van Romeinen 8 niet. Geest is de Heilige Geest. Vlees is mensen die door hun eigen ik worden geregeerd. En dat is dat zondige, zelfzuchtige ik. Vol met zelfhandhaving. Waarmee ze ten diepste hun eigen graf graven. Ja. De vijandschap tegen God werkt de dood. Zegt Romeinen 8. Moet je nagaan. Dat werkt de dood in drieërlei opzichten. Tijdelijke. En de geestelijke, namelijk dat je losgetrokken bent van de Here, en ook de eeuwige dood. Wij dragen zoals we geboren zijn trouwens allemaal de kiemen van de dood, van het eeuwige gescheiden zijn in ons. Tenzij we wederom geboren worden dus door die Heilige Geest. Anders draait het allemaal steeds, maar ook in de kerk, ook bij kerkmensen, om onszelf. Tot op de kansel kan dat immers. Dat is een aangrijpende werkelijkheid. Dat we daar ook maar bij stilstaan. Ook ambtsdragers moeten bekeerd worden. Niet waar? Er zijn ook demassen die de tegenwoordige wereld hebben liefgekregen. Op het Pinksterfeest gaat het dus weer op het scherp van de snede. Niet om daarmee te hakken en te takken. Niet om daarmee met de zweep over de gemeente te gaan? Absoluut niet. Paulus is namelijk ook heel pastoraal in de tekst. We zullen dat straks nog wel zien. Namelijk wanneer hij bijvoorbeeld zegt, vers 8, maar 9 vooral, zo anders de geest Gods in u woont. Dat hopen we straks nog wel uit te leggen. Dat zegt hij dan ook niet voor niks tussendoor. Gemeente, het gaat dus om de tegenstelling vlees en geest. In het vlees of in de geest, een tweetal, drietal gedachten, de zwaartekracht van het zondevlees, de aantrekkingskracht van de geest, en dan heb je ook in 9b van de tekst nog het toetsmoment, de toetsing voor het krachtige werk van de geest. Dus in het vlees of in de geest, de zwaartekracht van het zondeleven, de aantrekkingskracht van de geest, en de toetsing, de toets voor het krachtige werk van de geest. De zwaartekracht van het zondeleven. Gemeente, we leven op een wereld toch waar de zwaartekracht heerst. De wet van de zwaartekracht, die is natuurlijk uitgedacht, maar die bestond in wezen allang. Een kind wat moet leren lopen, dat gaat toch niet 1, 2, 3. En als die moeder dan 3, 4 meter verderop is, dan valt dat kind nog wel eens een keer voordat het bij moeder is. Nou, dat is zo erg niet. Want met vallen en opstaan, zo zei onze moeder tenminste al, leer je lopen. Inderdaad, erger wordt het natuurlijk als je van een hoog flatgebouw valt. Laten we zeggen 30 meter of zo. Het zou kunnen dat je dan nog het levend eraf brengt, maar het zou ook heel goed kunnen dat je dan moet sterven, dat je en gestorven bent. Nou, dat is de zwaartekracht die dus in het gewone alledaagse leven heerst. En ieder weet het, als je een pen vasthoudt en je laat hem los, dan valt hij natuurlijk. Dan zeggen we, valt hij naar beneden. Eigenlijk hoef je niet te zeggen naar beneden, want hij valt. En dat is naar beneden. Gemeente, de wet van de zwaartekracht in het zondeleven is veel ernstiger. Moeten we even goed bij stilstaan. Want als we in de zonde leven, dan is er steeds weer die zwaartekracht die ons nog slechter maakt en nog bedorvener. Die vuil is, zegt Openbaring, dat hij nog vuiler worden immers. Onreine mensen trekken onreinigheid aan en worden ook zelf slechter. En kwade samensprekingen bederven goede zeden. En dat zie je ook wel eens onder jonge mensen natuurlijk. Waar hebben jullie het ook alweer over? Pas vroeg een jongen, hoe is het met je zondebesef? Kijk me zo aan, intelligente jongen. Zullen we het daar even niet over hebben, meneer? Ja, kijk, zullen we het daar even niet over hebben? Maar daar zullen we het nou wel over hebben. Hoe is het met uw zondebesef? De zwaartekracht van het zondeleven, de vuilheid neemt toe. 6a zegt, want het bedenken des vleeses is de dood. Dat is het eindpunt. Dat is het eindpunt dus. Omdat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Dat kan ik niet anders en mooier zeggen. Mag ik ook niet doen. Dan moeten de ouderlingen mij erop aanspreken. Want u hebt niet gezegd wat de schrift zegt. Vijandschap tegen God is het. En omdat het zonder leven vijandschap is tegen God. Of u dat nou weet of niet weet. Of u dat beseft of niet beseft. Laat ik even buiten. Gezichtsveld even. Het is de werkelijkheid. En dat werkt de dood. Nou, wie wil dat nou? Ja, wij? Ja, dat willen wij. We rebelleren. We staan op tegen Gods wet. En willen ons niet laten beperken door enige wet. Ah, je ziet dat natuurlijk, zegt u, in de postmoderne wereld wel. Zeker. Je ziet het al meer uitbreken, ik ben het hartelijk met u eens. En wij hebben nog een beetje, als het goed is, burgerlijk fatsoen, toch? Maar het zit ook in ons hart, hoor. Ook in ons kerkelijke hart. Zelfbeschikking. Dat willen we. Tot op het moment, mag ik alstublieft zelf weten wanneer ik sterf? Nou, daar moet hulp aan geboden worden, wordt gezegd. Er is een vereniging weer opgericht. En het krijgt aansluiting bij heel wat mensen in deze maatschappij. Zelfhandhaving. Het onderwerpt zich de wet Gods niet. Vers 7 zegt dat toch? Daarom dat het bedenken des vleesets vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich de wet Gods niet, want het kan ook niet. En waarom kan het ook niet? Nou, omdat het vlees nooit anders wil dan zondigen. Dat is zo. Een onbegenadigd mens wil ten diepste niet anders en kan ten diepste niet anders dan zondigen. Nou, zo zitten we midden in vers 8. En die in het vlees zijn kunnen goden niet behagen. Die laatste woorden moeten straks ook wel de nodige aandacht nog krijgen. Niet behagen. Gemeente, hebben we het nou ontdekt dat we vleeselijk zijn van huis uit? Als er nou zijn die de Heere vrezen, en die zijn er. Dan zeggen ze, ja, vanmiddag, als die tweedeling nou goed naar voren komt, vlees en geest. Ja, ik wist niet dat mijn tere ziel, kent u uitdrukken wel, nog zoveel van dat aardse overhield. Ik ben ook vaak nog zo vleeselijk. Nou, daar heeft Paulus het over, als u dat even goed, helder ernaast wil zetten in Romeinen 7. Kijk maar naar vers 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, komma, verkocht onder de zonde. Dat zegt de Paulus na Damascus. Dat is dus de tweestrijd tussen vlees en geest in die begenadigde. Daar gaat het nu vanmiddag niet over. Dat moet u even goed in de gaten houden. Natuurlijk mag je daar wel dingen over zeggen, dat doe ik nu ook. Maar daar gaat de tekst niet over. Dat is de spits van de tekst niet. Dat is de punt van een potlood vanmiddag niet. Het gaat hier om een tweedeling van vleeselijke mensen en geestelijke mensen. En is het waar dat de geestelijke mens, er is ook een boek over van Costerus, hè? De geestelijke mens, misschien hebt u het wel eens gelezen. Nou, die voelt juist zo vaak die zonde in zich. En daar heeft hij zo'n bedroefdheid over. Nou, dat de vleeselijke mens, die heeft die zonde in zich, maar die heeft er niet bedroefd over. Hooguit voor de gevolgen. Ja, jammer dat ik door het rode licht reed, maar, nou ja, dat is maar een klein vergrijp, zegt hij ook, tuurlijk. Maar dat je tegen God gezondigd hebt, tegen God gezondigd hebt, nou, dat komt echt niet in het blikpunt. Onbekommerd reizen velen naar de eeuwigheid. Geen besef van de diepe doodstaat waarin ze verkeren en de zuigende neerwaartse werking van de zwaartekracht van de zonde. Ten diepste dus zonder God. Ja, maar ik ben godsdienstig. Jawel, maar, mag ik verder vragen? Hoe staat het ermee? Ben je toch niet God-loos, goddeloos, zonder God, onverzoend? En roep je misschien ook wel tegen anderen, ach, God is liefde, het zal zo vaart niet lopen. Vroeger zei eens iemand, God is geen grutteteller. Vroeger werden die grutten geteld, weet u wel, in die kruidenierszaken. Dat is God niet, die kijkt zo nauwkeurig niet, pas op. Menee, menee, tekel oefazin. Gewogen en te licht bevonden. Dus Belshazzar werd gewogen, geteld. God houdt het allemaal heel goed bij. En niet om te straffen, maar hij hoopt zo, mag ik het zo zeggen, dan zeg ik het maar menselijk, op een verandering. Vleeselijke mensen hebben een ongeloof. En ongeloof is hardnekkig, heel hardnekkig kwaad. De macht van ongeloof ligt als een deken over hun leven heen. En ze hebben misschien nog wel een beetje valse hoop en valse rust erbij. En ze denken dat het zal zo vaart niet lopen, zoals ik zei. Want God is toch liefde. Liefde is dan bij hen zo'n beetje, misschien bij u ook, hopelijk niet hoor, van God doet wel dit. Hij zal het wel door de vingers zien. Nou, dat is het echt nou echt niet. God is liefde, dat betekent sowieso, gemeente, dat God zichzelf lief heeft. En zijn deugden lief heeft, ook van rechtvaardigheid. En dat hij ook liefde geeft, maar dan wel in de rechte weg. Namelijk in zijn lieve zoon. En dat is voluit bijbels, gelukkig wel. Gemeente, de vleeselijke mens wordt getekend. Ze kennen ook Christus niet en ze hebben ook geen behoefte aan de Heer Jezus. Echt niet. Wat moet je met de Heer Jezus doen? Je kan er hooguit eens wat over praten straks. Ze missen hem niet. En ze hebben ook geen behoefte aan hem. En ze leven naar het eigen goeddunken van hun eigen boze hart. En hun hele bestaan is samengetrokken op één woordje. Ik! Pure zelfhandhaving. Je kan het natuurlijk mooi inpakken, dat cadeautje. Godsdienstig wat verfraaien, maar als je het uitpakt, is het toch walgelijk. Voelt u wel? En waarom? Omdat genade ontbreekt en genade niet wordt ingeroepen. Want dat is nou te krijgen en dan is er de heerschappij van de zonde in hun leven, gemeente. En ze worden aan de zondegrond, zeg ik maar, aan de grond genageld. Hij stond aan de grond genageld, weet je, zei iemand. Nou, je zou hier kunnen zeggen, hij is aan de zondegrond genageld. Ze kunnen zichzelf niet omhoog brengen. Dan kan je proberen met yoga. En met allerlei spirituele ervaringen. Maar je blijft aan de grond genageld. Want je leeft in het machtsgebied van de Satan. In de zondekracht. Gemeente waar je nooit tegenop kan. Althans in eigen kracht niet. Omdat hij niet leeft naar de wil van God. En de roep niet is naar de Heer. Er is maar één oplossing, zegt iemand. Ja, dat is bekering. Bekering, inderdaad. Heere, bekeer mij. Vroeger hebben ze het mij al geleerd als jonge jongen. Ik heb er ook geen spijt van dat ik het geleerd heb. Ik heb ook al bij gezelschappen gezeten. Bekeer u. Bekeer mij zoals u al uw volk bekeerd hebt. Zo verkeerd is dat toch niet? Vraag dat, jongelui. De Heer bekeert nog echt eenden, net als 20 jaar, 30 jaar geleden. Niet iedereen wordt een kopie. Natuurlijk niet, niemand wordt een kopie. Maar je kan het werk van God wel natrekken. Dat is een hartelijke droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Gemeente, dan moeten we alle zelfverbeelding afleggen. Dat valt niet mee hoor. Ik heb eens een predikant horen zeggen, een ongerechtige zondaar bekeren, dat is al heel wat. Maar als God een fariseer, een eigen gerechtigde zondaar moet bekeren, nou daar moet heel wat voor gebeuren. En dat zijn wij. Dat zijn wij. Wanneer we het nu samenvatten en misschien nog met andere woorden een keer zeggen, dan is het tussen beslissende, ben je nou in Christus of ben je nou niet in Christus? Want daar gaat het over. Ben je nou in Christus door het geloof, door de inlijving, zondag 7 kijkt u maar na, of ben je nou niet in Christus, dan ben je namelijk nog in Adam. Ben je zijn eigendom of ben je zijn eigendom niet? Vleeselijke mensen, ik herhaal, zijn mensen die niet in Christus zijn. Die niet uit hem leven. Die voor eigen rekening staan. En dat is gevaarlijk. Want die schuld kan je nooit betalen. En die schuld loopt ook op. Want dagelijks komen er zonden bij. Telkens weer. Die zondenberg wordt hoger, gemeente. En we blijven schuldig voor de Here. Hun denken is aardsgezind en gericht. En het einde is een drievoudige dood. De dood in letterlijke zin, de tijdelijke, de geestelijke en de eeuwige. Geestelijke, ik leg dat altijd zo uit bij de catechisatie, dan moet je denken aan bloemen in een vaas, die zijn natuurlijk al losgesneden. Die chrysanten staan nog wel wat langer, 2 weken misschien, de vrouwen weten het wel. Als het heel mooi is, 2,5 weken heb je toch echt gehad. Want ze zijn aan het sterven. Nou, dat is de geestelijke dood. Je bent aan het sterven, omdat je buiten de Here leeft. En dan komt de eeuwige dood, gemeente. Omdat men de wil van God niet houdt. Vanwege de vijandschap tegen de Here. Dat is vlees. En die in het vlees zijn, dat betekent dus in de macht van het ongeloof en beheerst door de machten die zich tegen God verzetten. Nou, die kunnen goden niet behagen. Zegt Paulus dat zo? Nou, mensen behagen zou nog wel kunnen. We zullen eens flink plezier maken. Ik sprak iemand in het Zeelse en die zei altijd over een familielid. En die zei, het is wel een kerkelijk iemand, maar hij was zo en zo oud geworden. Groot feest in de tuin. Maar mijn eigen kind bij een barbecue ging vragen, pa, we hebben nog niet om een zegen gevraagd. En die barbecue, wat hij ook maar kreeg, wat kreeg hij, een tartaartje of wat was het, is al verbrand. Maar ik heb nog niet om een zegen gevraagd. Ja, die man, dat familielid, die straalde dat niet uit en die had ook niet gevraagd om een moment van stilte. Een kerkelijk iemand. Ach, je moet niet zo moeilijk doen. Nou, voelt u, dat is nou wat je dan als visitekaartje brengt naar de andere mensen van de wereld. Mensen behagen. Dat ligt ons wel, maar God behagen. Hoe zit dat met God behagen? Heeft Paulus het daar meer over? Gemeente, we bladeren wat voort. Romeinen 12, moet u eens even opslaan. Vers 1 en 2. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijk, hoort u, offerande, welke is uw redelijke godsdienst, en wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Daar heb je het. Dus het heeft alles te maken met een geestelijke verandering. Romeinen 12 vers 1, 2. 14, Romeinen 14 vers 18. Om er nog een voorbeeld te noemen, er zijn er nog meer, maar 2 is genoeg denk ik. Want die Christus in deze dingen dient, namelijk in dat koninkrijk van God, waarvan het eigenlijk is rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Mooie tekst, 17e vers. En dan komt, want die Christus in deze dingen dient, is Gode welbehagelijk en aangenaam de mensen. 2 keer en meerdere keren trouwens mag Paulus door de Geest spreken over het doel van het leven van een mens. Dat zijn wij. En wat is het doel nou? God behagen. Je kan ook zeggen, dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mijn lof verkondigen. Nou, dat is ook hetzelfde. Dan behaag je toch God als je zijn lof verkondigt. Johannes, de apostel die Jezus lief had, en Johannes 3 vers 22 zegt, zo wat wij bidden ontvangen wij van hem, terwijl we zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor hem. Dus zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk, wel behagelijk is. Dus zijn geboden bewaren, dat behaagt God. Dat is parallel gezet. Ziet u wel? Nou, u kunt dat zelf ook. Een kleine proeven daarvan gegeven, u kunt dat zelf ook. En u gaat thuis maar uw concordantie pakken of u tikt het maar in op uw computer. En dan zult u zien dat je teksten krijgt. En dan kunt u daar ook heel veel van leren. Doe dat zelf ook graag. Tweede gedachte. De aantrekkingskracht van de Geest. Ja. Gelukkig gemeente dat je niet alleen over die eerste soort mensen moet praten. Nee, niet dat die tweede soort beter is. Nee, ach wel nee. Die weten nou juist dat ze niet best zijn. Ik ben vleeselijk, weet u nog, van zojuist. Kom maar, verkocht onder de zonde. Maar wat zegt dan vers 8? Doch gijlieden. En dat staat in het Grieks voorop. Hier in het Nederlands ook vertaald. Statenvertaling heeft dat ook zo vertaald. Maar, hè, doch is toch maar. Maar gijlieden. Geweldige troost dus. Voor die mensen in Rome. Niet allen, maar velen kennelijk. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Stel je voor, zegt Paulus. Dat jullie het alleen moeten doen. Dat je dat gevecht tegen de zonde in je eigen kracht moet doen. Nou, dat is net als dat je naar een reus gaat met een waterpistooltje. Dat wordt toch nooit wat. Dat gaat toch niet. Nee, maar gij lieden, wat staat er? Zijt niet in het vlees, heel krachtig, nee, gelukkig niet meer, maar in de geest. Nou, die bemoediging hebben ze echt wel nodig. Iemand die de Heere vreest is daar zo blij mee als de Heere dat onder de prediking nog eens uitzegt en bevestigt en onderstreept. Nou, even kijken, wat is er aan de hand? Die zwaartekracht hadden we toch over, die zwaartekracht. Nou, wie kan er tegen de zwaartekracht in? Nou, één heeft dat gedaan, hè? De Heer Jezus bij de hemelvaart, toch? Er zijn mensen die ontkennen die hemelvaart, alleen al dat kan niet, want de zwaartekracht, nou ja. De kracht van Christus is groter. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij is gekomen in de troonzaal waar zijn vader hem opwachtte. Wat een ontmoeting moet dat zijn geweest. Hè? Ja. Nu is hij aan de rechterhand. In de troon. Niet op de troon alleen, maar in de troon. Dat is een geweldige troon, gemeente. En daar zit hij dan. Zo zeggen we, zittende ter rechterhand Gods. Nou, die zwaartekracht, die brengt mij telkens maar weer naar beneden, die zwaartekracht van de zonde. Kijk, en nou moet je even denken aan een voorbeeld. En de jongens weten dat wel. Je hebt van die magneten, hè? Heb je ze thuis? Spijkers of ijzervijzel, en wat doe je dan? Dan breng je die magneet een beetje in de buurt van die spijker. Klik! Zit die eraan? De aantrekkingskracht van de magneet is sterker. Dan dat die spijker valt. Hij valt niet. Nou, kunt u dat voorbeeld overbrengen? In zekere zin natuurlijk kan wel. Want de Heilige Geest is sterker dan de vleeselijke macht. Ja, zeker gemeente. En hoe dicht is die geest dan gekomen? Want u zei, als die magneet dichtbij komt, dan krijg je die aantrekkingskracht. Nou, leest u. Zo anders de geest Gods in u woont. Dat is dichtbij. Dat is heel dichtbij. De Heer Jezus heeft intrek genomen in het vlees. De Heer Jezus, hoort u? Is door de geest verwekt. Intrek genomen in het vlees. En hij heeft 33 jaar onder ons verkeerd. En hij heeft het verdiend door zijn sterven dat er ook een inwoning is van de geest. Niet even af en toe op bezoek komen. Het is na Pasen en het is nu na Pinksteren, maar een inwoning permanent. En toen die geest intrek nam in de gemeente, daar hadden we het vanmorgen ook al over. Dat betekent niet dat iedereen in de gemeente zalig is, maar iedereen maar wel moet weten in de gemeente. Pas op, de geest is er, hè? Dat je hem niet bedroeft. Als die geest nou intrek neemt in zo'n hart van die gelovigen, weet je vanmorgen, in het hart, dan trekt hij dus, wat doet hij dan? Dan trekt hij voortdurend dat hart naar de Heer Jezus toe, naar God toe. En die kracht is zo sterk. Die magneet, met eerbied gesproken, is zo dichtbij. Dat die zonde macht het moet verliezen. O wonder. En dan komt er een radicale streep. Hoewel de strijd blijft. Door ons zelfzuchtige, dodelijke bestaan. Dan kom je in het machtsgebied van Christus. Nou, zo was het met velen in Rome. En de apostel twijfelt daar niet aan, want hij zei, ze zijn in de geest. U kunt dat met mij lezen. En nogmaals, met nadruk, ik zeg het nog graag, want dat is niet voor niks in het Grieks, staat er voorop. Maar gij lieden. Geen reden om te wanhopen, mensen, zegt Paulus daar. Oh, je bent overtuigd van je zonde en je schuld, jawel, maar je bent overgegaan van de duisternis tot het licht. Van het ongeloof tot het geloof. Er is een geweldige staatsverwisseling heeft er plaats gehad. Van het rijk van het vlees, in het koninkrijk van de geest, uit de dood, in het leven, uit de wereld, in het koninkrijk van God, uit het ongeloof tot het geloof. En toen was je op God gericht. Oh, door die magneet. Die deed dat. Nee, dat deed ik zelf niet. Want een mens kan nog niet eens een minuut proberen. U eens een minuut te bidden thuis zonder dat je gedachten afdwalen. Moet u eens proberen. En ik vroeg het pas ook leerlingen en ze knikten naar me. Kan jij dat nou? Bidden zonder dat je gedachten afdwalen. Konden ze ook niet. Maar dat is die zondemacht in ons gemeente. En hij wil die Heilige Geest dat levende geloof in Christus geven. Dat ze een haat te krijgen aan wat ze eerst lief hadden, namelijk de zonde. Heen en uit. En een levend geloof in Christus, daar gaat hij ze onderwijzen. Verzoening door zijn bloed. De wonderschone gepastheid van deze zaligmaker. Kijk, die twee handen, die passen op elkaar, hè, ziet u? Als je twee welgevormde handen hebt, wees er dankbaar voor, overigens. Dan passen ze op elkaar. Nou, zo past nou die arme zonde of die Christus, die rijke Christus op die arme zondaar. Past precies. Maar hij past niet op een rijke zondaar, hoor. Dat gaat niet. Dat gaat echt niet. En dat gaat Paulus ze nou zeggen. Die wonderschone gepast door de geest. Dat mogen ze hem zien in zijn volbrachte werk. In zijn middelaarswerk. En dan leren ze het bij vallen en opstaan. Niet in eigen kracht. Leer op God te bouwen. Leer bij dag en nacht vast op hem te vertrouwen. Eigen verdiensten 0,0, zegt Paulus. Ik heb er heel vaak gerekend. Maar het is mij tot schuld geworden. Ik was een Hebreeër uit de Hebreeën enzovoort. Weet u wel, in Filippenzen zegt hij dat. Maar het is op niks uitgelopen. Het laddertje omhoog. Pst, naar beneden. Nee, het moet van boven komen. Het moet echt van boven komen, gemeente. En dan leren ze ook iets in de heiligmaking. Dat is nog het moeilijkste. Wees eens eerlijk, kind des Heren. Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. He, dan heb je er genoegen in. Neig mijn hart. En voeg het samen. Dan staat het naar één kant. He, tot de vrezen van uw naam. Hoogachting, respect voor de Heren, eerbied voor de Heren, liefde voor de Heren. Ja, dat is van huis uit er niet. Dat gaat de Heilige Geest hen leren. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Denk maar aan Saulus van Tarsus. Zo teer en zo dicht leven ze bij de Heer. Niet elk kind van God leeft even dicht bij de Heren. Ik heb een man gekend, ook begraven. Een ouderling, en die zei, maar je bent toch zeker wel benauwd en bang dat je de Heere bedroeft. En die leefde dicht bij de Heere. En ik heb bij een man gewerkt, die is lang overleden. Als jongen van een jaar of 12 in de zuilmakerij. En als ik met hem mee mocht, of met die chauffeur, hij zelf kon niet eens rijden. Om die teerzeilen ergens op te meten, die internationale wagens. Dan moest ik eerst langs bij mijn moeder en vader of ik wel mee mocht. Want als ik een ongeluk kreeg, ze moesten het van tevoren leven. Een beetje benauwd leven, zegt u, maar hij was teer. Hij was zo benauwd om zonder toestemming zelfs van mijn ouders mij dat toe te staan. En dat heb ik later wel begrepen. Dat was omdat hij zo dicht bij de Heere leefde. En die man is op, nog even dan heel kort, ik hou niet van verhaaltjes op zich, maar die man is echt tot ruimte gekomen, want het eind van zijn leven is hij bediend uit het Hooglied. Nou, zo teer vertroost door de Heere. En, wat een grote wens was alstublieft niet te sterven in het ziekenhuis. En toen moest hij naar het ziekenhuis worden gebracht. En toen stierf hij in de zieke auto. Kreeg hij er ook nog bij. Nou, het zijn maar dingen om eens even over na te denken. Hoe goed de Heere is voor zijn volk. Zoals die drie mannen in die oven niet hadden. Ze hadden van tevoren niet gezegd, we komen eruit. Maar ze hebben wel groot opgegeven van de Heere. Nou, die geest, gemeente. Dat liefste werk van de geest is dat hij Christus centraal stelt. U zegt, dat wil ik wel eens bewezen hebben. Zo moeilijk is dat niet. Als u Handelingen 2 leest, de reden van Petrus, dan ziet u als hij vol is van de geest, staande met de elven. Wat doet hij dan? Hij predikt Christus die gij gekruisigd hebt. Pijl komt dus wel heel diep aan. En Christus wordt in het volle licht gezet. Dus waar de geest nou juist werkt, daar is Christus centraal. Dat kan u helpen om eens goed over na te denken als er dingen vanuit de evangelische hoek dus omkomen. En ik laat ook wel eens, pluspunten zijn er ook wel, maar dat laat ik nu even liggen. Als men de geest losmaakt van Christus, klopt dat natuurlijk niet. Want het is de geest van Christus. We moeten wel de hand in eigen boezem steken, zegt iemand. Goed, dat doen we. Misschien hebben wij te veel alleen maar over Christus zonder de geest. Zou kunnen. En dat we niet vragen om de toepassende werking van de Heilige Geest. En dat is altijd in de kerken die wij lief hebben toch zo belangrijk geweest. De toe-eigening des heil. Het is niet zo als je Christus maar noemt, dan ben je er wel. Nee, het gaat om de toepassing van wat Christus gegeven heeft in je hart. En wie doet dat ook alweer? De Heilige Geest. Bewaar het geestelijke evenwicht, gemeente. Het liefste werk van de Heilige Geest, daar was ik dus, is je in Christus te laten wortelen. Dat je vlees van zijn vlees wordt en been van zijn been. Niet ik leef, zegt Paulus, maar Christus leeft in mij. Nou staat er, zegt iemand, zo anders de Geest Gods in u woont. Gemeente, de bedoeling van dat stukje van de tekst is, dat is toch zo, zegt Paulus, dat is een bevestiging. Het klinkt als een bevestiging. Daar immers, dat is, zo mag je toch zien, nietwaar, en zo mag het toch zijn, nietwaar. Paulus zegt dus, dat heeft zijn consequenties als je in de geest bent. En dat is nog eens een keer onderstreept. Wandel dan ook naar de geest. En waaruit blijkt dat nu? Nou, gemeente, de Heilige Geest is een persoon. Maar de Heilige Geest heeft ook zijn werkingen. Elke persoon heeft zijn uitstraling, zeggen wij. Nou, de werkingen van de Heilige Geest zijn, een paar om te noemen. Hij verlicht het verstand. Hij oefent invloed uit op onze gedachten. Ik had een collega, een paar dagen geleden, waar ik heel hartelijk mee spreek. En die zei tegen mij, het is toch niet goed als er dat en dat gezegd wordt van andere collega's. Of van directie. En waarom? Omdat hij dicht bij de Heere leeft. Hij zegt, dat is natuurlijk alleen maar negativiteit. Dat zo voelde hij dat aan. Dan wordt je gedachte dus ook geleid door de Heilige Geest. En je wil wordt door de werking van de Geest omgebogen. Hoe gaat dat? Krachtig, maar ook lieflijk. Mooie woorden, diepe woorden, rijke woorden van de Dordtse leerregels. Het is een zachte, zoete, lieflijke werking, tegelijk krachtige werking. Ja. Die mannen die dat op hebben gesteld, die hebben geworsteld met de taal om dit mysterie een weinigje uit te klaren. Krachtig wordt een zondaar geroepen en het is ook lieflijk. Want als er geen druppel liefde in zat, nou, dan blijft dat hard. Maar juist omdat de liefde Gods in het hart wordt uitgestort, dan gaat dat harde hart, dat stenen hart, worden een vlezen hart door de geest. Het hart gaat ook naar hem uit. Het hart dat hard was met een D, wordt week. En de geest van Christus versterkt het geloof. Je krijgt meer vertrouwen in de Heere. En eigen krachten leer je meer verachten. Er is een hartelijke begeerte ook om de Heer meer te zoeken in het gebed. Dat is ook een graadmeter. Maar iemand zegt, ja, maar ik heb ook wel eens biddeloze tijden. Jazeker, dat is er wel, ja. Maar hoe is het dan met u? Voel je dan op je gemak? Dan roep je toch uit, en dat echt, och werd ik derwaarts weergeleid. Dan zal mijn mond u de ere geven. Dan kan je het erin uithouden als het goed is. De geest drijft je weer uit naar de Heere. Nog één ding te noemen, gemeente, er zijn veel dingen. De geest is ook de grote trooster, hè. Ik zal u een andere trooster zenden, weet u wel, zegt de Heer Jezus. De parakletos. De parakleet, die helpt en steunt. Hoe zouden ze het in Rome en die wereldstad kunnen uithouden? Vandaag toch ook niet in deze goddeloze samenleving als de geest je niet steunt. Troost. Als de duivel, soms komt hij op pantoffel zelfs binnen, heel zacht. Geef hem geen stoel. Die duivel die probeert je af te houden van de Heer. Wie heb je nodig? De Heilige Geest. Die trooster die je redt en die je bijstaat. Trooster is niet alleen maar iets aan emotie denken. Bij trooster moet je ook denken aan een rechtszaak. Hij staat rechtsbijstand. Hij staat je bij. En wie nou de geest niet heeft, nou moet ik het nog zeggen, ja ik zeg het wel, die is straatarm. Ja. Nou, ik heb toch 2 huizen en 2 auto's en ik heb een hele goed salaris en in deze tijd is dat toch heel wat waard. Mooi, zeker, gun het u hoor. Maar is dat alles? Dat is alleen voor de tijd. Je bent straatarm zonder de Heere, omdat je niet geheel aangetrokken voelt, of totaal niet aangetrokken, beter gezegd, tot de geest, door de geest. Gemeente, nog eens even kort. Vlees hebben we gezien, geest. Geest is dus overgegaan zijn uit het rijk van het vlees, in het rijk van het koninkrijk van de geest, uit de dood, in het leven, uit de wereld, in het koninkrijk van God. Je leven is niet meer op de wereld gericht, in die zin dat je het daarvan verwacht, maar op de Heere gericht. Houd er nu weg, het oog op God gericht. En ze begeren wat de geest begeert. Ze zijn in Christus ingelijfd. Nou zegt iemand, ik zou nog graag een toetsmoment hebben. Goed, derde gedachte. Want je wordt wel in de strijd gezet. Wat zegt 9b? Maar, daar komt de tegenstelling. Zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En nou, Paulus heeft dus met gulle, ruime, pastorale, bewogen woorden die gemeente van Rome aangesproken, die hij overigens nog nooit had gezien. Hè? Deze brief is vooraf gestuurd. En hij verlangde ze te zien, want hij zegt, ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Ik kon nog niet eerder komen, broeders, neem me niet kwalijk, ik ben opgehouden. Maar je moet niet denken dat ik bang ben geweest voor Rome, dat is het niet. Maar ik begeer u te zien. Nou, hij heeft ze dus heel goed pastoraal toegesproken. En dan heeft hij dus gezegd dat er velen zijn. En hij weet dat door de geest. Hoe weet hij het anders? Dat er velen zijn die de Heer vrezen. Maar. Ja, Paulus ontkwam daar ook niet aan. Zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Je ziet hem als het ware, als hij dat neerschrijft, of hij laat dat schrijven, dan komen de tranen in zijn ogen. Want de scheidslijn loopt dwars door de gemeente heen. Het is niet zo als ik maar gedoopt ben en als ik maar avondmaal, of ik de belijdenis gedaan heb, avondmaal. Maar gemeente, ik sta of in de stroom van de vlees, en nu laat ik me maar meedrijven, of ik sta werkelijk in de stroom van de geest. Niet in de stroom van de tijdgeest, hoop ik. Want je bent zomaar een prooi van de tijdgeest. De uitdrukkingen die in de wereld worden gebruikt, die worden onder ons dan soms ook gebruikt. En een wereldgelijkvormigheid begint niet aan de buitenkant, maar hier in mijn denken. Romeinen 12 las ik u net, vers 1 en 2, kijkt u maar na. Wordt in uw gedachten, staat daar eigenlijk anders gezind. Ja. Moet je echt een bekering ondergaan in je gedachten, namelijk dat God goed is en niet slecht enzovoort. Dus de scheiding gaat dwars door de gemeente? Ja. Schapen en bokken in één gemeente. Maar een schaap kan niet met ruzie leven. Een echte. En als die ruzie gemaakt hebben, gaat hij het als het goed is toch heel gauw goed maken. Of niet dan? En waar is de voorbereidingsweek dan voor? En wie wel de ruzie kan leven, zegt, laat me gaan. Ik ga niet. Ja, die leeft niet uit de geest als die het nooit biddend neergelegd heeft en nooit is gezegd heeft, Heer, hoe lossen we dat nou op? Wie het niet nauw neemt met het woord, gemeente, moet ook niet zeggen dat hij van het sacrament houdt. Want alle verachters van God en het woord staat in dat prachtige, diepe formulier. Dat wil zeggen, woord en sacrament zijn een eenheid. Dat is ook zo, want sacrament is een uitroepteken achter het woord. Het is een zichtbaar teken. En dat scheiden wij allemaal. Dat kunnen we allemaal doen. Stel je voor, ik weet het niet. Gelukkig dat ik het niet weet. Anders was het heel moeilijk preken, zo denk ik. Dat u aan het avondmaal zou gaan stellen en dat je het niet goed maakt. En dat je zegt, ja, maar ik kom daar voor mezelf. En mijn gemeente, maar we hebben ook één brood en vele korrels. En wijn is toch gepest uit die vele beziën. Als je dan niet de intentie hebt, hoort u de intentie hebt om het goed te maken. Dat nee, daar ben je. Ja, of heel ongeestelijk. Een wedergeboren op zijn slechtst, dat zou nog kunnen. Maar ik meen misschien ook wel vleeselijk. Nou, dat weegt. Vandaar dat 9b is niet voor niks. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Wat is dat nou, de geest van Christus? Dat is toch een weer zo'n moeilijke dogmatische formulering, nou gemeente. Wat Paulus bedoelt is, is heel eenvoudig te zeggen. Wie het geloof in Christus heeft, die heeft de geest van Christus. En wie het geloof in Christus niet heeft, die heeft de geest van Christus niet. Zo is het gewoon. Met andere woorden, zegt iemand, juist, het komt erop aan of ik een band aan de Heer Jezus heb. Dat is hem. Zo is het. Of mijn hart uitgaat naar hem. Daar gaat het om. Dat is de bedoeling van 9b. En tegelijkertijd een signaalfunctie van onderzoek het. Want je komt in de strijd te staan. En die kan je in eigen kracht niet volbrengen. En daarvoor heb je de geest nodig. De geest die gegeven is. En die in de gelovigen mag wonen. Dit is dus niet gezegd. Ik formuleer maar even. Ik citeer een beetje ook. Uit het avondmaalsformulier. Dat vind ik zo mooi ook. Nee, dit wordt niet gezegd. Staat er om de verslagen harten van de kleine gelovigen klein te ontmoedigen. Nee. Nee. Want die hebben die worsteling wel. En dat is in hun hart meer. Nee, ik ben het niet. Dan ja, ik ben het wel. Zijn die bedoeld in vers 9b? Die zijn niet bedoeld. Nee, die zijn niet bedoeld. Absoluut niet. Nee. Wie dan wel? Nou, die dus zeggen, ik ken de Heer Jezus. Want dat kan namelijk dat je in zijn naam hebt geprofeteerd en dat je duivel hebt uitgeworpen, bij wijze van spreken. Niet een ieder die de naam van Heer in zijn mond neemt. Ik citeer nu werkelijk, ik zoek het even op, want dat is toch wel de moeite waard wat de Heer Jezus heeft gezegd. Dat is altijd de moeite waard. Matthäus 7, in die bergrede, heeft hij het daar toch over. En wat is dat uit die liefdevolle mond scherp geweest. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die daar doet de wil mijns vaders die in de hemel is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben we niet in uw naam geprofeteerd. En in uw naam duivel uitgeworpen. En in uw naam vele krachten gedaan. En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij. Gij die de ongerechtigheid werkt. Nou. Dat betekent dus zelfonderzoek op en onder de kansel. Dat betekent het. Je kan dus zelfs heel enthousiast, geestdriftig, maar dan met een kleine g, spreken over de Heer Jezus, terwijl je niet de geest van Christus hebt. Nou, daar heeft Paulus het over. Gemeente, hoe komt het dan goed? Gemeente, als we leren zien dat Christus in het vlees gekomen is. In die kapotte kapotgeschoten bunker van het zondebestaan heeft Jezus geleefd. En hij werd tot zonde gemaakt. En hij heeft ervoor gezorgd dat het zondige vlees het moet verliezen. Hoe dan? Door volkomen gehoorzaam te zijn aan de Vader. Hij was met de Geest ook bedouwd. De Geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Ja, de Geest kwam ook, nietwaar, in de gedaante van een duif. Ambtelijke toerusting, toen Johannes de Doper hem doopte, toch? Deze is het, hoort hem. Door zijn bitter straf lijden, gemeente, en door hij dat hij de zonde heeft laten uitwoeden aan het kruis, is het mogelijk dat mensen die nu inderdaad moeten constateren in de gemeente, nu op dit moment, ik sta er buiten, Heren, trek me nog binnen de lichtkring van uw genade. Bent u zover dat u zegt, ik lever al mijn wapens in. En Heren, ik moet belijden. Ja, dat heeft Paulus toch ook, Saulus toch, dat hij de gemeente Gods vervolgd had. Dat is wel wat geweest. Pas heb ik gepreekt over die doorn in het vlees van Paulus, ook zo'n diepte. Nou, misschien is dit ook wel een doorntje geweest, of een flinke doorn wellicht. Dat hij altijd moest terugdenken aan wat was ik, en toen dacht ik, en toen dacht ik, ja, wat dacht ik? Opwaartse kracht, steeds hoger, excelsior, ik kom er wel. Een van de beste leerlingen van Gamaliel. Ik kom er wel. Nou, hij moest naar het nulpunt, gemeente. Hoe is het met u? Je kan zalig worden. Het kan nog, en dat moeten we met alle liefde en ruimte zeggen. Wie nog in het vlees is, die zeggen niet met Ezo, laat maar gaan. Of zeggen niet met Judas, ik heb verraden onschuldig bloed en laat dan de Heer Jezus maar gaan. Want die zeggen, Heere, moeder, kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. En dat leert de Geest. Gemeente, tijd is zo'n beetje voorbij. We zien nu dus hoe een berouwvolle zondaar tot Jezus komt. En dat zal niet te vergeefs zijn. En wie dan de Heilige Geest ontving en dus Christus toebehoort, zie de tekst. Wees dankbaar dat de Geest van Christus in u woont. En bedroef de Heilige Geest Gods niet. Want u ziet verderop, en daar rond ik het maar mee af. Als u verder leest, dan ziet u dat ook wel. En die Christus in u is, zo is wel het lichaam dood om de zonde wil, maar de Geest is levend om de gerechtigheid wil. En indien de Geest, degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, want de kracht is dat, in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn Geest die in u woont. Hij wint het, omdat alles overwonnen is in de Heer Jezus. Nou. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Of zegt u, zover ben ik niet. Mag het dan dit zijn, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart, voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Waarom? Om God eeuwig te loven en te prijzen. Amen.